dit agendapunt verder niets meer te bespreken hebben. Dan gaan we over naar agendapunt.
Voorzitter, ik mag toch een vraag in verband met de passieve informatieplicht.
Ja.
Misschien hier voor de orde van de vergadering. Wie gaat straks als portefeuillehouder antwoord geven op de onderwerpen van ex-wethouder Jansen? Dat zou ik graag even willen weten. Het betreft de onderwerpen Betere Buren en Easy Bowl en WOZL.
Ik heb te horen gekregen dat de wethouder Joosten over Betere Buren, De Rijk over ISD Bol, Joost over Rozel, en dat is het. Dat zijn de laatste gegevens die ik heb gekregen naar aanleiding van de agenda. Dus ik neem aan dat die mensen er dan ook zijn. Even kijken, dan hebben we nu de GGD's uit Limburg, de jaarstukken 2016, de begroting 2018, gemeentebelast 2017, nummer 33. Dan hebben we wethouder Heijnen, meneer Niesen, dat is de ambtenaar. En mevrouw Dreesen en meneer Bovens, de directeur. En dan kunt u hier voor op plaatsnemen.
Ik zal wel beginnen, voorzitter, want anders hadden we wellicht daar.
Nou nee, laat eerst even zo netjes zijn dat iedereen gaat zitten. En als u even een plaatsje wilt opschuiven, dan kan iedereen daar plaatsnemen. Ja, wie mag ik het woord geven? Meneer Snakkers, beginnen we die kant.
Ja, voorzitter, mijn collega's aan het technisch gedeelte voor rekening nemen. Toch even een vraag. Hier gaat het over een financiële component, dus dat is duidelijk. Maar de GGD gaat over mensen, het gaat over gezondheidszorg, het gaat om milieugeneeskunde. En er zijn twee dingen, voorzitter, die mij eigenlijk zorgen baren. Dat is die gek in Noord-Korea, dan op de eerste plaats. Maar ook die hash. Ik begrijp dat de GGD ook een rol heeft in mogelijke preventiemaatregelen. We krijgen altijd die GGD nieuwsbrieven, die stel ik zeer op prijs. Ik wil even kort in drie minuten of vier minuten bijgepraat worden wat de stand van zaken is met betrekking tot de preventieve maatregelen die de GGD heeft genomen ten aanzien van een mogelijke ramp.
Meneer
Bovens? Ja, ik ben even denken, want het verhaal hoort natuurlijk ook wel heel erg thuis in het verhaal van de veiligheidsregio. Kijk, wij als GGD, en met name dan een onderdeel GHR van de GGD, dat valt eigenlijk onder de veiligheidsregio, zijn natuurlijk voorbereid op datgene wat we daarin landelijk met elkaar hebben afgesproken. En als we het hebben over preventie, dan is dat vooral in het kader van het verstrekken van jodiumtabletten, op het moment dat dat aan de orde is. Op dit moment worden landelijk daar nieuwe afspraken over gemaakt. Daar is het ministerie mee bezig. En dat wordt na de zomer uitgerold en gecommuniceerd met de regio's. Dus daar kan ik over die nieuwe verdeling van de jodiumtabletten, hoe we dat gaan doen, daar kan ik op dit moment niks zeggen. Dat wordt nog gecommuniceerd. Maar datgene wat we op dit moment met elkaar hebben afgesproken landelijk, daar geven wij uitvoering aan. En dat doen we met apothekers in de regio. Dus daar zijn we wel volledig op voorbereid. En daar hebben we zelfs ook inspectie van specifiek naar gekeken. En heeft geconstateerd dat de veiligheidsregio, daar heb ik het even heel breed, daar goed op is voorbereid. Ja.
Meneer
Oké, dan neem ik het even over van mijn collega. Er was heel veel over de GGD. Ik hou het even tot de begroting 2018. Er staan een aantal dingen, ook met name over het veilig thuis. Maar ik had eerst nog een vraag, misschien heb ik het over het hoofd gezien, over een incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg. Dat bedrag kon ik niet 1, 2, 3 terugvinden. Dus dat was even mijn eerste vraag. Dan even over veilig thuis. Dat gaat dus komend jaar plaatsvinden, die overdracht. Daar had ik een concrete vraag eigenlijk, over die overbruggingsplannen. Over de actieve en intensieve samenwerking tussen veiligheidshuizen en het veilig thuis. Hoe dat eigenlijk concreet gaat plaatsvinden en of we daar ook een terugkoppeling van krijgen het komend jaar. En ja, ik begreep dat er nog een laag weerstandsvermogen is en dat financiële tegenvallers moeten worden opgevangen. Ja, daar ook iets meer over als het mogelijk is.
Ja, reactie?
Als we het hebben over de overbrengingsplannen, dan hebben we het eigenlijk denk ik over, vooral over deze fase. We gaan per 1 juli gaan wij de politiemeldingen krijgen van de veiligheidshuizen. Die komen over naar Veiligheidshuis. En we hebben afgesproken dat we dit jaar, dit half jaar, dus waar zitten we nu in, heel intensief met de veiligheidshuizen overleggen wat dat betekent. Dus we helpen de veiligheidshuizen op dit moment al bij het triageren aan tafel. Dus we zitten bij de veiligheidshuizen aan tafel. En we zijn met elkaar dus nu in gesprek van hoe we dat precies in juli gaan overnemen. En ik denk dat we dan vanaf juli gaan we met elkaar bespreken, of in ieder geval, dan gaan we het uitvoeren, maar dan gaan we ook het monitoringsplan in werking stellen. En dan krijgen jullie daar vanaf juli meteen inzicht in wat dat direct betekent. Als je het hebt over het weerstandsvermogen, ja, we hebben met elkaar afgesproken dat dat eigenlijk 6% zou mogen zijn. Maar dat is al jaren halen we dat niet. Op dit moment hebben we dat een enkele tonnen nog maar in het weerstandsvermogen. Maar dat is allemaal met gemeentes gecommuniceerd dat we daar, aangezien de resultaten de laatste jaren, dat we niet in de positie zijn om dat weerstandsvermogen te verhogen. Op het moment dat we middelen nodig hebben, dus als we met gemeente komen jullie terecht.
Misschien
even de aanvulling. Sorry.
De microfoon.
Over het weerstandsvermogen heeft het bestuur gekozen ervoor om niet gelden weg te zetten bij de GGD. Dat staat in de gemeenschappelijke regeling, inderdaad, zoals Fons aangaf, 6%. Daar heeft het bestuur in overleg met 18 gemeenten besloten om geen gelden weg te zetten bij de GGD als gemeenschappelijke regeling, maar dat die gelden gewoon bij de gemeente blijven staan. En dat betekent dus ook dat bij iedere grotere tegenvaller teruggekomen moet worden naar de gemeente. En daarnaast was een vraag over de incidentele bijdrage JGZ. Die staat niet in de begroting 18, maar die staat in de begrotingswijziging 2017. Dus wellicht dat u die daar terug kunt vinden.
Goed. Ja, voorzitter, misschien toch nog even ter aanvulling van dat weerstandsvermogen. Aangezien we natuurlijk toch nogal in wat gemeenschappelijke regelingen deelnemen, zijn alle weerstandsvermogens die instanties opbouwen, is in feite doodgeld. Wat de heer Bovens ook aangeeft, kijk, je kunt ook zeggen van verhoog de gemeentelijke bijdrage in zijn totaliteit, zodat we dat weerstandsvermogen naar die 6% kunnen tillen. Je kan ook kiezen voor het feit dat je zegt van, nou dat doen we niet, maar leggen wel bij de gemeente neer van, let wel, mocht er onverhoopt iets echt een tegenvaller zich voordoen, dat de gemeente dat het wel op zijn bordje, dus we zullen dat intern financieel in een soort risico neer moeten schrijven in de begroting en in de jaarstukken.
Oké, dan kijk ik even verder. Zijn er nog vragen? Niets? Syria?
Ja, voorzitter. Ik heb met name een vraag en ik werd getriggerd op bladzijde 3 van 11 van het raadsvoorstel. Daar staan namelijk een aantal zinnetjes waar, toen ik die las, dat ik meteen aan het kijken was van wat is nou de wereld die achter die zinnetjes steekt. En dat is eigenlijk de vraag. Ik zie daar staan, even kijken, dat in de komende maanden regionaal een inhoudelijke discussie zal plaatsvinden over Veilig Thuis, die tot gevolg kan hebben een verlaging van de financiën, omdat, en er worden 3 dingetjes genoemd, de parameters nog gaan veranderen, 2, het screeningsoverleg tussen Veilig Thuis, toegang en veiligheidshuizen heeft aangetoond dat de verhoudingen van het aantal casussen die Veilig Thuis zelf behandelt anders liggen dan Veilig Thuis aangeeft. En als derde, onderzoek gaat plaatsvinden naar de overheid van de GGD binnen de geoorloofde bandbreedte. Nou, toen ik dat allemaal las, dacht ik van, god, wat is de wereld die hierachter steekt? Graag wat informatie.
Ja, ik zal even proberen vanuit mijn positie, want ik ken het raadsvoorstel niet zo precies in de zin, maar even in relatie tot datgene wat wij als vanuit Veilig Thuis daarin met elkaar hebben afgesproken, is dat, kijk, we hebben dat bedrijfsplan moeten maken vanuit een wetenschap dat wij vanaf 1 juli die meldingen gaan krijgen. We hebben samen met allerlei partijen in het land, en dan is ook een bureau Q-consult heeft ons daarbij geholpen, hebben we vorig jaar allerlei aannames gemaakt, ook op basis van benchmark in andere regio's, maar ook op basis van datgene wat wij nu weten, zoals bij dat deel wat wij wel vanuit Veilig Thuis doen, hoe we dat met het handelingsprotocol moeten afhandelen. Dus dat hebben we allemaal bij elkaar gepakt en gezegd van als we dat gaan doorrekenen voor de situatie na 1 juli, dan is dit de aanname, dat is het bedrijfsplan geworden. En in die aanname zijn we uitgegaan dat 70% afgeschaald zou kunnen worden naar het lokale veld. Dat is even in de landelijke benchmark is dat een conservatief scenario. Dus dan zitten we aan de veilige kant, landelijk gezien. Want er zijn regio's die 50% maar afschalen. Het feit dat hier 95% genoemd wordt, dat heeft te maken met de huidige situatie zoals de veiligheidshuizen dat doen. Maar dat is nog net precies wat gaat veranderen, want 1 juli gaat Veilig Thuis dat doen en we zijn gehouden aan het handelingsprotocol om daarin een aantal activiteiten uit te voeren zoals we dat hebben opgedragen gekregen. En waar dat dan precies op gaat uitkomen, dat percentage, dat kunnen we pas vanaf juli kunnen we dat met elkaar eigenlijk gaan monitoren. En daar heb je een aantal partijen voor nodig, daar hebben we inderdaad vanuit Veilig Thuis natuurlijk onze eigen handelingswijze voor nodig, maar daar hebben we ook voor nodig dat we het pas kunnen overdragen naar het lokale veld als daar ook de partijen in staat zijn om dat te doen. Ook dat is nog met elkaar verkennen hoe dat gaat lopen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, laten wij gewoon op basis van die benchmark landelijk op die 70% gaan zitten. Als het naar 95% kan, prima, want we zijn er niet voor om zo groot mogelijk te zijn, maar we zijn er ook om het zo goed mogelijk te laten functioneren. En als dat lokale veld het zeg maar in percentage van 95% direct kan overnemen, even goede vrienden, beter zelfs. Maar ik en wij vanuit Veilig Thuis houden ons even aan die veilige uitgangspunten in het bedrijfsplan van 70%. Maar nogmaals, we gaan het samen met de gemeente monitoren en als het naar 95% kan, dan krijgt u dat uiteraard heel snel te horen. Dus ik ga even vanuit dat zo ook bedoeld is in datgene wat hier in dat stuk staat. Ja, onderzoek overheid. Ik weet niet hoe jullie dat bedoeld hebben. We hebben natuurlijk ook in dat bedrijfsplan hebben we een aantal aannames gemaakt. Kijk, het feit dat bij de GGD is ondergebracht. Het is natuurlijk een forse uitbreiding van het budget. Aan de andere kant hebben wij door het wat slim te organiseren binnen de GGD, maar een aantal dingen hoeven we gewoon niet door te rekenen, hebben we desondanks nog altijd 2 ton kunnen inverdienen. En we blijven natuurlijk met z'n allen, en daar kunt u de portefeuille wel van op aan, altijd kritisch kijken naar dit soort factoren. Dus ook daarin blijven we met elkaar natuurlijk in gesprek of dat ergens nog goedkoper kan. Maar ik weet niet in hoeverre dat in een onderzoek al geformuleerd is. Ja.
De aanvulling daarop. Kijk, bij overheid bekruipen altijd een beetje een vervelend gevoel. Het gevoel dat je kosten in rekening brengt die je niet kunt toerekenen aan producten of activiteiten. Ik zou het persoonlijk prettiger vinden als het duidelijk werd waar die overheid op drukt. Kijk, als jullie zeggen dat het zijn overheidskosten van de hele organisatie, dan moet je dat aangeven. Dan moet je ook even aangeven wat daarmee dan bedoeld wordt. Ik vind het nu wat heel abstract neergezet en daardoor ja, niet echt transparant.
Ja, de overheid is weergegeven op dit moment als één grote post. Dat ziet u op die 3 programmalijnen, maar dat is een wettelijk voorschrift. Dat is omdat de nieuwe regels van het BBV zo zijn geworden. Vroeger zaten die inderdaad versleuteld over alle posten. Dat is tegenwoordig niet meer zo, maar wij moeten ze apart inzichtelijk brengen, de totale overheid. Dat hebben wij dus ook gedaan, conform richtlijnen. In het bedrijfsplan staan wel apart de dingen van Veilig Thuis benoemd op de onderdelen, dus niet als één grote post. Daar hebben wij ook al een correctie op toegepast, omdat wij gezegd hebben van nou goed, wat concern is, we krijgen niet overal uitbreiding, maar we doen wel daadwerkelijk toerekenen wat waar thuis hoort. Daardoor is er op de overheid van de GGD 2 ton al kunnen inverdiend. En is de overheid in totaliteit iets lager geworden bij Veilig Thuis als dat die was in het oorspronkelijke bedrijfsplan. Dus daar hebben we wel al rekening mee gehouden. Mocht het wenkenselijk zijn een extra inzicht willen in welke posten nu die overheid onder andere uit bestaan en uit welke kostensoorten is dat altijd aan te geven. Maar de opstelling zoals die dus is in de begroting is conform wettelijke voorschriften en vandaar dus dat die nu als één post genoemd staat. Ja goed, dat is helaas een gegeven.
Serie A was de vraag beantwoord, even terug te komen.
Ja, de vragen zijn beantwoord.
Oké, okay,
ja.
Heeft geen aanvullende vragen bijna?
Ik heb op dit moment geen aanvullende okay. vragen.
Dan ga ik nog even verder gezien de tijd, want ja. We zitten krap in de
tijd.
Ja,
dat is prima.
Ja, dankjewel Cornetta. Ik heb eigenlijk twee vragen die een aanvulling zijn op de vragen van mevrouw Offermans. In verband met die extra kwaliteitimpuls wordt anderhalve FTE gevraagd. Is dat gewoon tot 1 juli of lopen die anderhalve FTE, zijn die na 1 juli ook nog nodig? En de tweede aanvullende vraag ging dan over de vraag ook, van meneer Gelissen. Dan worden die punten genoemd waarom dat eventueel de kosten nog omlaag kunnen. Alleen de begroting van 2018 geeft juist aan dat er weer meer geld nodig is als in 2017. Dus dat vind ik dan een beetje een tegenspraak.
In ieder geval die laatste vraag. 2017 is natuurlijk, we beginnen per juli. En vandaar heb je dus over die kosten van die politiemeldingen, heb je maar een half jaar. En daar hebben we natuurlijk wel een bepaalde ingroei. Maar als je dus alles optelt voor juli, zit voor gedeelte zit natuurlijk voor 1 juli zit natuurlijk bij de veiligheidshuizen. Dus vandaar is het bedrag in juli lager dan het bedrag in 2017 lager dan het bedrag in 2018. Ik ben iemand kijken, de anderhalve FTE, dat heb het over kwaliteitsimpuls bij Veilig Thuis voor de wachtlijsten weg te werken, denk ik, of niet? Ja. Maar goed, we hebben in principe, dat zit dan vanaf 1 juli zit dat in het totale pakket gewoon. Ja. Want dat was uw vraag, geloof ik. Hè? Ja. Ja.
Oké, dan kijk ik even verder de rij af. SP? VVD nog?
Yes, zoals ik al.
Oké.
Ja, even
een... We hadden eigenlijk de afspraak dat er per onderwerp één spreker zou zijn, maar...
Even nog een vraag. Ik heb nog een aantal verdiepingsvragen over Veilig Thuis, maar kan dat niet gewoon toegezegd worden dat we nu in het loop van... na het recess, zullen we zeggen, een kort termijn een presentatie krijgen over Veilig Thuis, want anders ga ik zo... hier 20 vragen afsteken die zo de diepte ingaan. Als dat een toezegging kan worden van portefeuillehouder, dan doe ik dat op dan op het moment. Oké, dank u wel.
Sorry, ik zeg dat toe. Waarom? Omdat uiteraard ik zelf ook heel benieuwd ben van hoe het nu zich gaat uitwerken. Dat is één. Twee, zijn we in het algemeen bestuur nog... gaat de discussie nog over het solidariteitsbeginsel, hè, de wijze van hoe we kunnen, zouden, misschien moeten financieren. Die discussie is nog gaande, dus wat dat betreft is ten aanzien daarvan ook nog wat onduidelijkheid. En ik denk dat we na het zomerreces ergens in het najaar daar de GGD nog een keer kunnen uitnodigen om een presentatie te geven voor de Raad. Om aan te geven van en hoe loopt het nu en zijn we tevreden over de resultaten tot op dit moment en hoe ziet het toekomstperspectief eruit. Dus dat zeg ik u zeker doen.
Oké, dan hebben we voor de informatieavond eigenlijk van de toezegging genoteerd dat er een verhaal komt over Veilig Thuis.
Ja, ik neem het aan, dan zijn ook meer, dan loopt het ook vanaf 1 juli het project is het dan vlot getrokken. Ik snap dat u daar ook gewoon nu nog geen doorkijken is, dat is goed begrijpelijk. Dus dan als die doorkijkt dan meegenomen kan worden, dan is dat helemaal prima.
Ja, als er dan geen gewone vragen zijn, dan zijn er ook drie financiële vragen. De kosten AVLO, dat begrijp ik, dan lees ik uit het rapport van bevindingen van de accountant, 230.000 negatief. Wat is de oorzaak? Mij lijkt, AVLO kun je plannen, dat kun je voorzien. Het tweede puntje is, er wordt een voorziening opgenomen voor groot onderhoud van eender gebouwen. We hebben natuurlijk een hele roerige periode achter ons gelaten over de gebouwen. En nu heb ik het gevoel dat we in schijfjes weer iets krijgen gedoseerd van onderhoud wat in de gebouwen noodzakelijk is. Misschien kun je daar een korte toelichting op geven. En wat mij zorgen baart is dat meerjarig de reserves van 3 miljoen per jaar met 405.000 en 350.000 euro per jaar worden ingeteerd. Waar gaan we heen en hoe gaan we dat opvangen? Want dat betekent eigenlijk dat we een structureel tekort hebben, in mijn beleving. Wat we dan, dan niet zeg maar, bij de gemeentes in rekening brengen. Wat ik op zich prima vind. Maar ja, we teren in op de reserves en we zullen uiteindelijk ergens de beurs moeten trekken. Hoe gaat u dat ombuigen?
Zowel de eerste vraag als de laatste vraag, die gaat eigenlijk over acute zorg inderdaad. En daar zijn gemeenten inderdaad financieel niet voor aan de bak. Dat is de zorgverzekeraar die reserve, dat is ook een reserve die in relatie tot de zorgverzekeraar geldt. Als je het hebt over de envelo, maar dan kijk ik even naar Marielle, of zij daar een antwoord op? Ja.
Het verhaal van de kosten van de FLO heeft te maken met dat het vaak wel in grote lijnen te bepalen is al wat de kosten worden. Wij daar ook al gelden voor ontvangen in voorschotten, maar dat de definitieve vaststelling altijd pas achteraf gebeurt. En wat je daarin ziet is dat met name het vorig jaar definitieve vaststelling veel later heeft plaatsgevonden. Dus daardoor is een groter bedrag ten laste van de FLO-kosten gekomen. Wij hadden een grotere opbrengst verwacht en die hebben we uiteindelijk niet ontvangen. Dat heeft ermee te maken dat daar af en toe toch wat wisselingen in beleid zijn en in vormen. En wij heel vroeg zijn met een begroting en een verhaal wat we daarvoor moeten maken. Kijk, nu ook ligt de begroting 2018 voor. En gedurende het jaar 2018 ja, wijzigen de AVLO vaak nog, zijn er andere mensen enzovoort. Dus vandaar dat daar ja, zeg maar het tekort in komt. Wij maken daar niet altijd een begrotingswijziging van. Wij proberen dat wel zoveel mogelijk te doen, zodat die fluctuaties niet zo groot zijn. Maar dat is helaas niet altijd te voorkomen. En AVLO is, ja, dat weet je waarschijnlijk van meerdere, best een ingewikkeld dossier om te kijken. Vooral als mensen met verschillende manieren gaan werken en keuzes hebben. Om te bepalen van ja, wat gaat iemand gedurende het jaar doen. Want daar is dat heel erg afhankelijk van wat je AVLO-kosten worden. Dus dat zijn altijd inschattingen, omdat er heel veel variatie in mogelijk is. Denk maar aan het eigen verhaal van keuzepensioen en dat soort zaken. Van ja, wat ga je daarmee doen? Als ik dan kijk naar het verhaal van de onttrekking aan de reserves. Ja, het lijkt er inderdaad op of dat er een structureel tekort is. Wat er is een tekort bij de meldkamer. Dat heeft te maken met de wijze van financieren. En wij zijn daar niet de enige regio van. Wij zijn een van de 24 regio's die dit een tekort op de meldkamer heeft. Er komt een herziening in de financieringswijze. En we hebben dit ook al voorbesproken met de provincie als toezichthouder. Want in principe mag je niet structureel tekorten dekken uit een reserve. En wij hebben een toestemming gekregen om dat voor die 4 jaren te doen. Omdat de verwachting is dat per 2020 er eigenlijk meer helderheid is, eigenlijk in 2019 al, over de financiering. En of we dan wel of niet nog een taakstelling hebben voor de meldkamer, zeker of het budget dan toereikend is. En dat is eigenlijk de reden waarom dat u nu zo in de meerjarenperspectief is opgenomen. De voorziening voor het onderhoud, dat is ook eentje, er zit er eentje bij de RAV en er komt er eentje gewoon voor de vernieuwbouw. Dat is ook afgesproken bij de vernieuwbouw, dat er wel ook meteen rekening wordt gehouden met groot onderhoud, maar dat is een geringe reserve natuurlijk. En die zit gewoon in het reguliere budget en dat leidt niet tot extra kosten. In het verleden was die voorziening er niet en we hebben ook achterstallig onderhoud toentertijd meegekregen. Nou ja, het hele dossier van de huisvesting, dat kent u. Nou ja, daarvoor is toen gezegd, ook in het kader met een expertgroep bij de huisvesting, ja, er moet wel gezorgd worden dat er een voorziening grote onderhoud zit en die zit gewoon in de reguliere begroting en leidt niet tot extra lasten.
En wat u zegt, dus daarmee is het op orde en dan verwachten we niet meerjarig dat dan nog een paar keer, zeg maar, gedoseerd de voorzieningen worden getroffen.
Nee, nee, okay. dat is inderdaad de bedoeling daarvan.
Dan zijn we bij de pak aangekomen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja goed, er is natuurlijk al inhoudelijk al behoorlijk wat verteld. Het is natuurlijk weer een gemeenschappelijke regeling en we mogen natuurlijk alleen maar aan onze zienswijze geven. Dat mag nog niet eens over de jaarrekening, want daar mogen we alleen maar de kennisgeving aannemen. Toch wil ik heel even nog 2 punten aanhalen die meneer Bovens wel al even wat aangehaald heeft. Dat is namelijk dat verhaal van dat monitorplan en die aannames. Ik kan niet echt indenken wat daar nou eigenlijk bij bedoeld wordt met aannames. Dat komt bij mij altijd over als zijnde van het zal wel een soort kunnen zijn. Dat is het niet concreet. Dus misschien dat hij daar toch nog iets dieper in zou kunnen gaan. Vooral omdat dat een belangrijk onderdeel is van het besluit straks binnen de Raad. Tweede stuk waar we wat vragen over hebben, dat gaat met name over het wegwerken van die wachtlijsten. Waar u anderhalve formatieplaats voor gaat vragen. Wat dus betekent dat er dus wat extra kosten komen in de begroting. Dat bekruipt mij altijd een verhaal. Ik ben natuurlijk zelf altijd werkzaam in de gezondheidszorg. En als ik wachtlijsten weg moet gaan werken, nou ja goed, daar ben ik al 40 jaar mee bezig om wachtlijsten weg te werken. Wat is daar dan uw doelstelling in? Heeft u daar een bepaalde periode voor? Is het realiseerbaar? Is het realistisch om wachtlijsten als zodanig naar nul te brengen? En als het inderdaad zo gerealiseerd is binnen een bepaalde periode, wat gebeurt er dan met die anderhalve FTE die u daar extra voor vraagt? Dus die twee vragen.
Ja, beide vragen hebben met elkaar te maken. Misschien dat ik eerst even dan over die wachtlijsten begin, want het zegt ook iets over het monitoringsverhaal. Kijk, we zijn natuurlijk in 2015 hebben wij Veilig Thuis gekregen, ook gevraagd vanuit de gemeente om dat uit te gaan voeren. En toen begonnen we eigenlijk al met een relatieve achterstand. Dus hebben we eigenlijk een club van bureau jeugdzorg overgenomen. En toen bleek eigenlijk al bij de overdracht dat in de werkwijze van bureau jeugdzorg daar eigenlijk ook al wachtlijsten waren. Dus we begonnen eigenlijk al met een achterstand. Daarna bleek gewoon vanaf het moment dat wij het zeg maar in beheer hadden, dat er bijna maandelijks een toename was van het aantal meldingen. Dat was niet helemaal te voorzien en ook niet verklaarbaar. Het is trouwens een landelijk beeld, dat is niet alleen in Zuid-Limburg. Maar dat betekent gewoon dat er meer gemeld wordt. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Veilig Thuis makkelijker wordt gevonden. Dat was trouwens ook de bedoeling, dat is ook landelijk beleid om natuurlijk toch zeg maar, die drempel te verlagen voor mensen die met huiselijk geweld of kindermishandeling in aanraking komen, om die drempel zo laag mogelijk te houden om te gaan melden. Dat heeft er ook toe geleid natuurlijk tot er veel meer bekendheid aan is gegeven. De professionals in het veld hebben daarvoor een gedragscode ook. Die moeten ze volgen, dus zij weten ook sneller ons te vinden en ook in te schakelen. Maar dat betekent ook dat wij vanaf het begin eigenlijk een beetje achter de feiten aanliepen. Dus op een gegeven enig moment hebben de gemeente en het bestuur heeft gezegd van, en ook trouwens de inspectie zat daar bovenop, want die kwam dan een half jaar al controleren of wij de zaak op orde hadden. Dus toen is het landelijk, en dat geldt niet alleen voor onze regio, maar in meerdere regio's zijn er opmerkingen gemaakt over die wachtlijst. Dat is ook in de Tweede Kamer besproken. En nadrukkelijk met de opdracht van probeer die wachtlijsten weg te werken. En als we het hebben over een wachtlijst, dan heeft dat te maken met een termijn van 5 dagen waarin, als er een melding is geweest, dan minimaal al een triage heeft moeten plaatsvinden. Dus dan heb je het over, en dat staat in de wet, dus we moeten daar ook wettelijk aan voldoen. En een doorlooptijd daarna voor het uitvoeren van een onderzoek, vooraleer dan zeg maar, hulp in gang gezet worden van 10 weken. Dat zijn harde data. Vandaar dat we ook gezegd hebben, die data die worden dus ook door de inspectie gemonitord. En daar heeft het bestuur van gezegd, dat willen wij dus niet hebben dat daar wachtlijsten voor zijn voor die momenten. En dat kan dus niet anders dan dat daar zeg maar, op geanticipeerd moet worden. Dus we hebben eigenlijk tussentijds al bijgestuurd en we hebben de gemeente gevraagd, inderdaad als we wachtlijstvrij willen werken, dan kan het niet anders dan dat er formatie bij moet. We hebben inmiddels wel in dat bedrijfsplan vanaf 1 juli, op het moment dat die politiemeldingen erbij komen, hebben we dat natuurlijk wel in het totale plan, zoals ik net vertelde, ook meegenomen. We zijn vanaf januari zijn we met die uitbreiding en die flexibele schil die we daar omheen hebben, zijn we gestart. En de inspectie is inmiddels langs geweest, hebben we ook teruggerapporteerd naar jullie. We werken op dit moment gewoon wachtlijstvrij. En is ook de bedoeling dat we dat gewoon blijven doen. Dus die anderhalve FTE hebben we gewoon bijna structureel nodig. Want het blijkt wel trouwens dat die aantallen nog steeds toenemen. En we hebben in feite ook met gemeenten afgesproken dat wij anticiperen gewoon op de aantallen. En dat we in principe wachtlijstvrij blijven werken. En dat geeft ook meteen aan dat monitoringsverhaal daar natuurlijk heel belangrijk voor is. Dat heeft aan de ene kant te maken met de instroom en het aantal meldingen. Maar het heeft er ook mee te maken van hoe kun je zo snel als mogelijk, als je zo'n onderzoek gedaan hebt, zo snel als mogelijk hulp inzetten. En daar heb je natuurlijk dat lokale veld heb je daarvoor nodig. Dus we hebben ook afgesproken dat we in de, zeg maar, de eerste onderzoeksfase dat we gezamenlijk op huisbezoek gaan. Dus dat die overdracht eigenlijk heel snel kan plaatsvinden. Wat dat betreft zijn we ook vrij uniek in de landen. Dat is een methode die we hebben ingevoerd. En daardoor zijn we in staat om zo snel als mogelijk die hulp ook te laten starten. Alleen ook dat moeten we met elkaar natuurlijk gaan monitoren, omdat we vanaf 1 juli hebben we natuurlijk over
andere aantallen, want dan krijgen we die politiemeldingen die niet naar het werk zijn, dan komen dan bij ons. En dan gaat het over fors meer aantallen. En dan moeten we met elkaar gaan monitoren of dat volume wat wij dan binnenkrijgen. We hebben het net over die percentages van afschalen gehad, wat je zou kunnen doorzetten naar het lokale veld. Dat zijn precies de aannames, omdat op dit moment de veiligheidshuizen niet werken volgens het landelijk handelingsprotocol. Dat is ook de reden waarom het naar Veilig Thuis moet. Alleen in de volumes weten wij niet precies, op het moment dat wij ze binnenkrijgen, van hoeveel tijd we daarmee bezig zijn. Dus we moeten dat eigenlijk vanaf 1 juli met elkaar heel nauwkeurig gaan volgen. Dus daar zit een aantal nog, en vandaar niet anders dan aannames, ik kan het ook niet anders noemen, dat we pas vanaf juli kunnen precies zien wat we op de tafel krijgen en hoe onze medewerkers, zoals die getraind zijn, dat moeten oppakken. En dus op dit moment gebeurt dat in ieder geval niet volgens dat protocol. Dus vandaar dat er nog een stukje onzekerheid zit en vandaar ook dat hele strakke monitoringsplan om dat nadrukkelijk te gaan volgen.
Is nog een aanvullende vraag?
Ja, van een inhoudelijke wel. Kijk, u doet 3 dingen volgens mij. Dat is, Veilig Thuis doet het algemeen meldpunt kindermishandeling vroeger. U doet het huiselijk geweld en u zegt die zorgmeldingen die worden niet uitgevoerd via het protocol. Maar op dit moment worden alle politiezorgmeldingen worden met name door de gemeente zelf behandeld. En wel degelijk volgens alle normen van de SKJ, van een heer en Brunsum. Het veiligheidshuis speelt daar feitelijk een administratieve taak in. En je zou toch kunnen zeggen, als die taak daar weggaat, dan kan die capaciteit naar u en dan kan de kosten neutraal. Daarnaast heb ik dan een vraag aan de wethouder. Kijk, Veilig Thuis is een autonome instantie enerzijds, maar na een triage is dat lokaal veld, leest de gemeente aan de bak. En ik zie dat Veilig Thuis uitbreiding van personeel vraagt, maar het kan toch niet zijn dat dezelfde aantal mensen in Brunsum dan nog meer werk moeten gaan verrichten. Dus dat, dan denk ik, want daar ligt de werkdruk. Veilig Thuis besteedt veel uit, weer aan het lokaal veld, leest de gemeente. En die mag het eens in een plan maken en die mag het huisbezoek doen en de nazorg en de beschikking.
De vraag is duidelijk.
Ja, dus ik snap die uitbreidingsvraag niet zozeer, die ligt dan toch meer bij de gemeente. En er komt de capaciteit vrij bij de veiligheidshuizen, die kan daar mee over.
Ja, misschien even dat die voorkant, die triage, want dat is nadrukkelijk wel anders. Dat is ook wettelijk vastgelegd in het handelingsprotocol. Wij moeten vanuit Veilig Thuis, in die casuïstiek, moeten wij die triage volgens een bepaalde methode. En die hebben ook het 4-ogen-principe, dus dat je daarin met elkaar een aantal dingen gaat beoordelen, onderzoek doet. Dat is nadrukkelijk anders dan de veiligheidshuizen het op dit moment doen. Dat is inderdaad meer een administratieve afhandeling, het doorzetten naar het lokale veld. Wat dan gaat gebeuren is, op het moment dat wij dat gaan beoordelen, dat zie je dus nu al, is datgene wat we overdraaien in het lokale veld, is van een andere kwaliteit, tenminste daar ga ik echt vanuit, dan datgene hoe het veiligheidshuis het nu doet. Want we hebben een onderzoek gedaan, we hebben informatie in het lokale veld, bij de huisarts, als dat nodig is, bij specialisten, maar gekeken wat in het verleden. Dus daar komt eigenlijk komt al een iets ander verhaal richting het lokale veld dan op dit moment een administratieve zorgmelding vanuit de politie. Dus de kwaliteit van dat verhaal is anders, maar dus ook datgene wat het lokale veld dan vervolgens aan hulp moet inzetten, is al met het lokale veld in die onderzoeksfase met elkaar bekeken en besproken. En is het inzetten van hulp door het lokale veld is efficiënter, sneller en denk ik ook beter qua kwaliteit. Dat is nou precies waarom Veilig Thuis door de overheid in leven is geroepen. En uiteraard op dit moment doet het lokale veld hele goede dingen. En dat zal het straks ook blijven doen. Alleen zit die kwaliteit, die deskundigheid hebben we naar de voorkant verplaatst. Met name de triage, daar zal de winst in zitten.
Maar dan heel kort, die gemeente
Brunsum heeft ook een gedragswetenschapper aangenomen, de gemeente Heerlen. Dus dat kwaliteitsverschil zal echt niet anders worden. Zijn er dus andere gemeentes die dat niet hebben en moet daarvoor dan de gemeenschappelijke regeling moet de rest allemaal opdraaien. Want Brunsum heeft het op dat punt een orde en heel ook.
Nou, het laatste wat je zegt is helemaal waar. Kijk, er zijn gemeenten die het minder goed, ik wil niet zeggen helemaal niet hebben georganiseerd in het lokale veld. Maar er zijn gemeenten die dat minder hebben. Dus,
je moet ook er rekening mee houden. Daar doelde ik net even op het solidariteitsbeginsel. Dat er natuurlijk ook gemeenten zijn waar veel minder casus zijn als dat er in bijvoorbeeld Heerlen-Brunssum of Kerkrade zijn. Dus wat dat betreft kun je niet één op één gemeenten met elkaar vergelijken. Wij hebben het hier in Brunssum goed georganiseerd. Hè? Je noemt het zelf een gedragswetenschapper in dienst. En we hebben een goed toewijzingsteam, het team jeugd hier in Brunssum georganiseerd. En daar mogen we alleen maar gelukkig mee zijn. Dus dat betekent dat, en daar kom ik weer terug op dat solidariteitsbeginsel, daar zal nog heftige discussie over moeten plaatsvinden van uw gemeente X heeft het niet of nauwelijks georganiseerd en moet het gedaan worden door de GGD in vervolg bij na een melding. En wij als gemeente Brunssum en Heerlen hebben het dusdanig goed georganiseerd dat ze dat meteen kunnen overdragen na de melding. Dus wat dat betreft ja, is er nog wel wat werk te verzetten en nog wat discussie te voeren.
We gaan over naar de tweede ronde van vragen. Zijn daar nog vragen gegeven?